Cor, ik zal vanmorgen met ons spreken vanuit Gods woord, vanuit de brief aan de Filippenzen. En Cor is, voor degenen die hem niet kennen, is degene die deze gemeente gesticht heeft. Heel veel jaren geleden. Heel oud geworden. Je ziet het gelukkig niet aan hem, maar hij is wel heel oud geworden. Dat is een grote voordeel. En een van de gemeentes die hij gesticht heeft. Hij was als zendeling uitgezonden vanuit een groep gemeentes in Amerika, de Verenigde Staten. En heeft een aantal gemeentes gesticht. Hij werkt nu in België, samen met Rut, zijn vrouw. En we zijn echt blij dat hij vanmorgen zo hier in ons midden is om echt Gods woord met ons te delen. En ik wil even kort met je bidden, Cor. Als je dat goed vindt. Vader, we willen u zo danken dat we uw woord mogen openen, dat we in een land leven waar we dat in alle vrijheid kunnen doen. Heer, ook al weten we dat er tegenstand is, maar dan weten we ons in het goede gezelschap van uw kinderen door alle eeuwen heen. We zien het in de evangelie, in de boek Handelingen, hoe er altijd al tegenstand was en zo is het ook nu. Maar we mogen uw woord echt prediceren en het verkondigen, want het is het woord dat leven is. U, Heer Jezus, bent het levende woord dat ons eeuwig leven heeft gebracht. We bidden zodat u ons zegent in het spreken, in het luisteren. In Jezus' naam bidden we. Amen.
Amen. Dank je wel. Paulus schrijft iets heel bijzonders in de brief die hij toegewijd heeft aan de gelovigen te Filippi. Hij zegt aan hen: wees in geen ding bezorgd. Er zijn dingen in de Bijbel die me dan toch zo moeilijk staan. En hier lees ik ook er één van. Ik maak me wel eens zorgen. Het gaat niet goed met mijn vader. Hij gelooft niet. En ik maak me zorgen om zijn behouden thuiskomst. Of ik hem in de hemel zal zien. Mensen die uitgeloot zijn, al 3 keer achter elkaar in Nederland, kunnen niet meer naar de opleiding die ze zo graag willen. Ze maken zich wel zorgen. Ik maak me zorgen om de pensioen die ik nog niet binnen heb, die Nederland al mee aan de loop mee gaat. Schommelt ermee. 67, 68, wie weet. Ik heb maar enkele jaren te gaan. Ik maak me zorgen. Misschien bent u dan bezorgd om uw eigen werk, of om geld wat er niet is. Zorgen maken doen we. En toch lees ik, ik hoef me geen zorgen te maken. Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus. Nou, Paulus had ook zorgen, zoals ik het hier lees. Hij had zorgen over de toestanden die dan zich voordeden in de gemeente. Aan het begin van hoofdstuk 4 hebben we het over een paar vrouwen die niet eens zijn met elkaar. En hij schrijft aan hun dat ze eengezind mogen zijn. Hij is bezorgd om zijn eigen. Misschien kent u het verhaal wel. Hij is in Rome, in de gevangenis. Hij zal ter dood gebracht worden. Hij weet niet of hij het levend af zal brengen. Ik denk dat hij ook bezorgd is over zijn leven. En toch schrijft hij aan deze gemeente: wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smekening met dankzegging bekend worden bij God. Ik vind dat zo moeilijk, mensen. Ik ben al lang christen. En voor ieder die dan God kent als zijn kind, dan bidden is iets wat we graag doen, maar zorgen hebben we toch. En ik zie hier wat Paulus dan schrijft, het antwoord op mijn zorgen. En ik hoop dat u dat ook ontdekt vanmorgen. Dat u ontdekt dat het niet zo moeilijk is om iets met de zorgen die we hebben in dit leven, daar iets mee te doen. En Paulus schrijft heel eenvoudig aan deze mensen wat ze kunnen doen, omdat zij hebben ook zorgen in de gemeente te Filippi. Wees in geen ding bezorgd. Ja, wat is dat nou? Dat bezorgd zijn, dat is hopen op het beste, terwijl wij het ergste vrezen. Het is alsof je dan uit elkaar getrokken wordt. Alsof je dan geen antwoord hebt voor wat je overkomt, voor de problemen die je dan ziet, of ja, ook van problemen van anderen die je dan aantrekt omdat je om hen geeft. Bezorgd zijn, dat uitzicht soms in lichamelijke klachten. Dan krijg je hoofdpijn van. Met de maag is het niet zo best. Slaap je dan niet best? Sommigen van ons herkennen dit heel goed. omdat we jaren daarmee zitten. Geestelijk ons zorgen maken heeft iets te maken met ons gedachtenleven. Dat we verkeerd denken. Niet zoals God dat graag heeft, dat hij het vrede in het hart kan geven, waardoor de vrede Gods in ons leven is en we dan in geen ding zorgen hoeven te maken. Maar dat we ons dingen voorbeelden of dat we dan ook bedenken ergerlijke dingen die ons zou kunnen overkomen. Tegen jezelf zeggen, ik maak me geen zorgen, schijnt niet te helpen. Heb je dat ooit geprobeerd te doen? Mens, maak jezelf geen zorgen? Ja, dat helpt niet. Ik doe dat al jaren, maar dat schijnt me niet te helpen. Ik ben niet bij machte om wat aan mijn eigen zorgen te doen, schijnt. Als we ons gedachtenleven onder de beheersing van God kunnen plaatsen, dan zullen we dan ontdekken dat onze zorgen een pak minder zullen worden. En daar volgens mij ligt het antwoord van God. Hij wil graag dat ons gedachtenleven onder zijn heerschappij staat. En om dat te doen, dat vraagt van ons een stap uit geloof. Omdat God veel beter weet met onze zorgen om te gaan dan wij zelf. En daarom kan Paulus dan ook zeggen, wees in geen ding bezorgd. Nou, ik wil met jullie vanmorgen heel kort 3 dingen bespreken. Die zouden we kunnen zeggen kenmerken zijn van mensen die zich geen zorgen hoeven te maken. 3 dingen die Paulus naar voren houdt in dit korte stuk in Filippenzen 4. Die hij aanreikt aan de gelovigen te Filippi en zegt, als jullie dit maar doen, dan kunnen we dan van zeker zijn dat je de zorgen die je maakt, die zullen veel minder worden. Allereerst lezen we, mensen die zich geen zorgen maken, zijn mensen die kunnen bidden met dankzegging. We hebben dan gewoon gezongen met elkaar en geuit aan elkaar de houding van aanbidding die we graag in onze harten hebben. En hem dat willen bekendmaken wat hij dan voor ons betekent, dat hij koning is. Als wij hem met dankzegging kunnen aanbidden, als wij hem kunnen bidden met smekingen en dankzeggingen, dan moeten wij dan hem zien zoals hij is, proberen hem in het hart te omsluiten en hem de ruimte te geven koning van ons leven te maken. Toen ik daarover nadacht, kwamen mijn gedachten terug en preek die ik jaren geleden had gehoord van ene Shadrach Meshach Lockridge. Nooit van gehoord, hè? Wat een naam zeg. Shadrach Meshach. Iemand had hem ooit gevraagd, wat is dan daarmee gebeurd met Abednego, hè, van Daniel? En hij zei dat zijn moeder hem dan Abednego wilde niet geven, omdat dat in het Engels kon betekenen a bad negro. Maar hij was ook zelf zwart en in 1976 heeft hij dan te Detroit in de Verenigde Staten het volgende dan als deel van zijn preek voorgedragen aan de mensen daar over koning Jezus. En ik wil jullie dan een deel vanmorgen, ik wou het dat ik uit mijn hart en zo gewoon zou kunnen opzeggen, maar ik moet het even lezen. Mijn koning werd als koning geboren. Mijn koning is zevenvoudig koning. Hij is de koning der Joden, hij is de koning van Israël. Hij is de koning der gerechtigheid, hij is de koning der eeuwen. Hij is de koning der hemelen, hij is de koning der ere. Hij is de koning der koningen en de heer der heren. Dat is mijn koning. Mijn koning is een oppermachtige koning. Geen meetinstrument kan zijn eindeloze liefde meten. Geen supertelescoop kan de grenzen van zijn oneindige voorziening in beeld brengen. Geen obstacle kan hem tegenhouden zijn zegeningen uit te storten. Zijn kracht kent geen zwakte. Hij is volkomen oprecht. Hij is voor eeuwig onwankelbaar. Zijn barmhartigheid is onverslijtbaar. Hij is keizerlijk machtig. Zijn genade is onpartijdig. Kent u mijn koning? Hij is het spectaculairste fenomeen dat de aarde ooit heeft gezien. Hij is de zon van God. Hij is de redder van zondaars. Hij is het middenpunt van de beschaving. Hij is de enige in zijn soort. Hij is onafhankelijk, hij is hoogverheven en uniek. Hij is ongeëvenaard en weergeloos. Hij is het hoogste onderwerp uit de literatuur. Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie. Hij is het ultieme struikelblok in de hoge kritiek. Hij is de fundamentele doctrine van de ware theologie. Hij is het hart en de noodzaak van alle godsdienst. Hij is het wonder van de eeuw. Ja, dat is hij. Hij overtreft al het goede dat je over hem kunt zeggen. Hij is het enige in staat een totale redder te zijn. Ik vraag me af, kent u hem vandaag? Hij geeft de zwakke kracht. Hij is nabij voor hun die verleid en beproefd worden. Hij leeft mee en redt uit. Hij versterkt en ondersteunt. Hij beschermt en hij leidt. Hij geneest de zieken. Hij reinigt melaatsen. Hij vergeeft zondaars. Hij spreekt schuldenaren vrij. Hij bevrijdt de gevangenen. Hij verdedigt de weerlozen. Hij zegent de jongeren. Hij dient de ongelukkigen. Hij zorgt voor de ouderen. Gelukkig ook voor mij. Hij beloont de pliksgetrouwen. Hij verheerlijkt de zachtmoedigen. Ik vraag u af, zei die meneer Shadrach, Meshach, Abednego. Kent u hem vandaag? Dit is mijn koning. Hij is de koning. Hij is de sleutel tot kennis. Hij is de bron der wijsheid. Hij is de deur naar bevrijding. Hij is het pad naar de vrede. Hij is de weg naar gerechtigheid. Hij is de doorgaan naar heiligheid. Hij is de poort naar heerlijkheid. Kent u hem? Zijn ambt is veelvuldig, zijn beloften zijn betrouwbaar, zijn leven is onvergelijkbaar, zijn goedheid kent geen grenzen, zijn genade is voor eeuwig, zijn liefde verandert nooit, zijn woord is afdoende, zijn genade is genoeg. Zijn regering is rechtvaardig, zijn jeugd is zacht en zijn last is licht. Ik zou willen dat ik kon hem beschrijven. Ja, dat is hij, maar hij is onbeschrijfelijk. Hij is God, hij is onbegrijpelijk, hij is onoverwinnelijk, hij is onweerstaanbaar. Je kunt hem niet uit je gedachten zetten, je kunt hem niet van je afschudden. Je kunt hem niet overleven, maar ook niet zonder hem leven. De Farizeeërs konden hem niet uitstaan, maar konden hem ook niet tegengaan. Pilatus kon geen fout in hem ontdekken, de getuigen konden niet tot een overeenstemming komen. Herodes kon hem niet vermoorden. De dood kon hem niet grijpen. En het graf kon hem niet vasthouden. Ja, dat is mijn koning, zei Shadrach, Meshach, Lachridge. Ja, dat is mijn koning. En van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid voor eeuwig en eeuwig en eeuwig en eeuwig. Hoe lang is dat voor eeuwig en eeuwig? En aan het einde van alle eeuwigheden zeggen we amen. Nou, ik ben blij dat ik daarmee klaar ben. Deze predikant, geboren in 1913, gestorven in het jaar 2000, was predikant uit San Diego in Californië. Hij wist in een preek dan vast te leggen hoe groot onze koning is. En ik ben nog steeds in beslag genomen door wat hij dan gesproken heeft. Wil je het graag zelf beluisteren? Het bestaat in het Engels op het internet. This is my king. That's my king. Kunt u dan intypen in goochelen en dan krijg je dan dat te horen. Ha, daar is onze koning, zeg. En wij aanbidden hem. Wij verheerlijken hem. En Paulus zei dat mensen die geen zorgen maken aanbidden deze koning. Ze kunnen tot hem gaan in gebed en kunnen bij hem hun smekingen met dankzeggingen voorleggen en verwachten dat God een antwoord geeft. We zijn mensen die graag naar God gaan. Hij is onze Vader. Hij is onze koning. En hij heeft antwoorden voor de problemen die we hebben. En dat wil ik jullie dan vanmorgen dan echt voorzeggen. God heeft alle antwoorden, toch? Hij weet het antwoord te geven op de dingen die mij tot zorg zijn. Ik zie dat bij wat ik doe in dat gebed, dat God mij een belofte doet in vers 7 van dat stuk. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Wanneer ik naar God ga in gebed als zijn kind, belooft hij mij dat ik zijn vrede zal ontvangen. Nou, vrede van God is een stap verder dan vrede met God. In Romeinen 5:1, als wij dan tot geloof komen, dan ontdekken we dat wij vrede met God krijgen. God doet ons een gebaar. Hij laat zijn vrede in ons leven komen. Gods geest komt wonen in onze harten. Hij betuigt met onze geest dat wij kinderen van hem zijn. Maar hier in Filippenzen 4 gaat dat nog een stap verder, dat wij dan vrede van God kunnen ontvangen bij momenten die we ons zorgen maken. Dat is mij alles waard. Omdat ik probeer nog steeds, na al deze jaren van christen zijn, zelf controle te nemen in mijn leven en zelf uit te maken hoe mijn leven gaat. Ik ontdek dat God antwoorden heeft voor mij, maar vaak wil ik ze niet overnemen. En ik zoek die vrede die mij rust geeft, die mijn verstand en mijn hart doorlicht, die mijn gedachten behoedt, zoals Christus dat, of Paulus dat beschrijft daar, in Christus Jezus. Dat verlang ik voor mezelf. Maar dat komt pas als ik hem aanbid als de koning van mijn leven. Als hem de ruimte geeft koning te zijn en controle te hebben over mijn gedachte wereld en over de daden die ik doe. Mensen die zich zorgen maken, hebben waarschijnlijk nog niet ontdekt wat God in gebed kan doen. Omdat Paulus schrijft aan deze gemeente en hij zegt, wij hebben dan reden om zorgen te maken, maar kijk wat God kan doen als wij tot hem bidden. Nog een kenmerk van mensen die geen zorgen hoeven te maken. Ze zijn mensen die bidden met dankzegging, maar ze zijn ook mensen die bedenken alles wat waar is. Dus we lezen in vers 8, voorts broeder, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en loof verdient, bedenkt dat. Mensen die geen zorgen maken, zijn bezig met dat wat waar is. Om te ontdekken wat waar is, moeten we dan het lezen. Johannes 17:17 vertelt ons, uw woord is waarheid. Dus het lezen van de Bijbel, wat waar is, het tot ons nemen in ons leven, zou ons helpen om geen zorgen te maken. In geen ding bezorgd te zijn. Paulus draagt dat voor. Hij laat het aan de gemeente over. Hij zegt, wilt u dan ontdekken hoe het kan gaan? Dat je geen zorgen hoeft te maken over je toekomst of over je verleden of over wat je overkomt in het heden. Dan lees daar wat staat en geloof dat je al wat waar is tot je neemt. In Jesaja 26, vers 3 lezen we, standvastig zin bewaart gij in volkomen vrede, omdat men op u vertrouwt. Dus wil ik de vrede Gods, dan net wat we gezongen hebben vanmorgen, ik heb op hem te vertrouwen. Wil ik graag dat God mij zijn vrede geeft, dan is het aan mij hem daarmee te vertrouwen. Ook in 2 Korintiërs lezen we, elke bedenksel als krijgsgevangen dingen we te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Alles wat in ons gedachtenwereld afspeelt, brengen we als krijgsgevangenen onder gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om alle ongehoorzaamheid te straffen. Dus mensen die bedenken wat waar is, zijn mensen die geen zorgen hoeven te maken, zich geen zorgen hoeven te maken, die eigenlijk hun gedachte leven onder controle staat van God. Als we lezen dan daar al wat waar is, dan wil ik je dan een onderzoek aan even voorleggen. Dat onderzoek geeft aan dat maar 8% van wat je bedenkt, of wat je dan denkt een zorg kan zijn, dat maar 8% daarvan is werkelijk een zorg. Dat wil zeggen dan van een mens die zich zorgen maakt, 92% zijn geen echte zorgen. Die komen nooit uit, of een ander heeft ermee te maken. Je trekt het wel aan, maar het gaat jou persoonlijk niet aan. Maar 8% van wat je dan denkt een zorg kan zijn, komt uit. 92% volgens wat ik gelezen heb, komt niet uit. Dus wij houden ons soms heel druk bezig met dingen die toch niets opleveren. Als we dan ons zouden begeven op dat grond waar daar staat in vers 8, dat wij ons bedenken al wat waar is, al wat waardig is. Als wij ons zouden daarmee bezighouden, zouden we dan een pak zorgen minder hebben. In ieder geval, dat stelt Paulus ons voor, onder leiding van Gods geest. Het is aan ons dat te geloven. Al wat waardig en wat rechtvaardig is, dat zijn de dingen die respectabel zijn. De wereld is echt een heel ander plek geworden dan 10, 15 of 20 jaar geleden. Zonde is open en bloot. Om toch je stand te houden in deze wereld, dat neemt veel moeite. Om je gedachtenleven rein te houden is niet zo eenvoudig. Om zo te leven zoals het hier beschreven staat, ben je een eenling. Je bent enig in je soort, zoals Jezus zelf. Je hoort hem toe, geen geheel anders, zegt de Bijbel. En zo te leven wil dan zeggen dat het gaat tegen dan de stroming in. Maar wil je vrede hebben in je leven, wil je dan toch in geen ding zorgen hoeven te maken, dan is het aan ons te geloven wat God ons zegt, dat wij bedenken alles wat waar is. Wij bedenken dat wat respectabel is. Wij geven plaats in ons leven aan dat wat gezond is en wat goed is. Ik heb net een weekje mogen zijn bij mijn vader in de Verenigde Staten. Hij heeft vertoefd in Altus, Oklahoma, in een rusthuis. En daar mijn broer ook weer gezien. Hij kon de tegenstelling van me zijn. Hij kon niet de afspiegeling van me, omdat hij anders uitziet. Hij lijkt op mijn vader, ik lijk op mijn moeder. Dat was al genoeg. Maar zijn levensloop is zoveel anders dan de mijne. Hij heeft de kant van de bikerwereld gekozen. Hij heeft de weg van de Hells Angels. Hij is getatoeëerd. Hij ziet uit als een forse man die je dan schrik van zou hebben als hij een winkel zou binnenkomen. Denkend, wat gaat hij hier uitspoken? Dat is mijn broer. Zo veel anders dan ik. En als ik in zijn woonkamer zit en ik praat over Jezus, dan knikt hij, ja, dat heb ik vaker gehoord, maar gaat nooit naar de kerk, leest nooit in de Bijbel, bidt nooit en heeft geen ruimte in zijn leven voor God. Zo veel anders zijn wij. En hoe kan dat? Dat is omdat mensen maken keuzes voor God of niet. En Paulus draagt aan dat als mensen, wij kinderen van hem, geen zorgen willen maken, dan moeten we dan bedenken alles wat waar is. Alles wat rechtvaardig is. Al wat rein en wat beminnelijk is. Je moet ervoor kiezen je rein te houden. Je niet mee te begeven op het internet met al dat wat daar te zien is of op tv te bekijken is. Je moet keuzes maken, wil je voor pardon, wil je voor God gaan. En die keuzes zijn niet makkelijk. Omdat niemand maakt die keuzes om ons heen. Wij zijn enig in ons soort, lijkt het soms. Als je dan leest met mij alles wat lof verdient en deug heet. Die deug, dat is wat me motiveert om beter te doen. En lof, dat betekent dat ik het anderen wil aanraden. Net wat ik mijn vader deed en mijn moeder en mijn broer. Ik heb hem aangeraden te luisteren naar wat de Bijbel vertelt. Ik heb hem aangeraden te gaan voor God. Ik heb hem aangeraden keuzes voor God te maken. Mensen die zich geen zorgen hoeven te maken, zijn mensen die bidden met dankzegging en zijn mensen die bedenken alles wat waar is. Maar een laatste punt haalt Paulus aan als hij schrijft aan deze gemeente. Hij zegt in vers 9, en wat u geleerd en overgeleverd is en wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing. Mensen die God toehoren, zijn mensen die bidden met dankzegging, zijn mensen die bedenken alles wat waar is, maar zijn ook mensen die bereid zijn om het in toepassing te brengen. Ik wil graag het woord van mijn broer geloven dat hij Jezus in zijn hart heeft, maar ik zie het niet, hij draagt het niet uit, hij brengt het niet in toepassing. Hij leeft het niet na. En mensen die werkelijk geloven dat God koning is, die kunnen dan beamen wat Shadrach, Meshach, Lachrach gepredikt heeft. Zijn mensen die het in toepassing brengen. Wat ze geloven, wat ze geleerd hebben, wat hun gegeven is. Uiterlijke daden zijn niet te scheiden van innerlijke gedachten. Zoals een mens denkt, zo doet hij het ook. Ik zie dat aan mijn vader, die zijn hele leven dan toch voor andere doeleinden begeven heeft en aan het einde van zijn leven gewoon de stap niet naar God kan maken. Heeft hij niet voor geleefd. God had geen plaats in zijn leven, gaf geen ruimte aan geestelijke dingen. En aan het einde van zijn leven doet hij het ook niet. Niet makkelijk, niet makkelijk. De zorgen die we ons maken soms komen voort vanuit het feit dat wij God niet geloven. Dat we niet toepassen wat we geleerd hebben en wat we gelezen hebben en wat we gebeden hebben. In Jesaja 4, hoofdstuk 32. En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Van Jacobus 3, de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam. Wat ik wil, wil God me geven. Wat ik zoek, heeft God mee te geven. Ik ben ziek teruggekomen, maar niet met de Mexicaanse griep, hoop ik. En leven in toepassing brengen betekent dat ik keuzes moet maken om God gehoorzaam te zijn. Wil ik Gods vrede in mijn hart, dan heb ik deze stappen nodig. En God belooft mij zijn vrede. Nou, er zijn heel wat zorgen die we maken. Dat geef ik wel toe. En dat doen wat God zegt, dat is vaak moeilijk. Dat geef ik ook toe. Ik vind het ook zo moeilijk. En meneer Jacobus heeft mij gezegd, als iemand weet het goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Dat spreekt mij enorm aan, omdat er zijn dingen die ik niet doe, die ik weet dat ik wel moet doen. En Jacobus in Jacobus 4:17 zegt, dat is mij tot zonde. Dus ik heb het gehoord en ik heb het geleerd, maar ik moet het in toepassing brengen. Het is niet genoeg om het aan te horen. Het is niet genoeg om te bidden zonder te geloven. Het is niet genoeg om de Bijbel te lezen zonder het in toepassing te brengen. Wil ik de vrede Gods in mijn hart? Wil ik me geen zorgen maken? Wil ik een nachtrust genieten? Wil ik nou al die problemen die om me heen afspelen kunnen kijken en weten dat God daar een antwoord voor heeft? Ik zie zoveel gaande in de wereld die buiten mijn mogelijkheden omgaat. En die binnenkort mijzelf ook kunnen treffen. Ik vertrouw God met mijn toekomst. Anders maak ik me zorgen die me verlammen en kan ik niet verder. Wees daders des woords en niet alleen hoorders, schreef ook Jacobus in hoofdstuk 1. Laat de vrede van Christus regeren in uw harten en wees dankbaar, lezen we in Colossense 3. Het is geen boodschap wat wij nooit eerder hebben gehoord. Maar het is wel een schrijver die Paulus toevoegt aan het einde van zijn brief aan de gemeente te Filippi. Ik wil dan zeggen dat Paulus heeft in hoofdstuk 1, en dat hebben jullie niet meer mee meegemaakt, maar ik zeg het hierbij. Paulus was bezorgd om deze gemeente, omdat er waren dingen die de vreugde en de blijdschap van deze mensen had willen beroven. Satan was erop uit om hun geloof weer proberen terug te nemen. En hij schrijft zijn boek aan deze gelovigen. In hoofdstuk 1 zegt hij, Hier kan je mee je omstandigheden mee overwinnen. In hoofdstuk 2 mensen overwinnen. In hoofdstuk 3 dingen overwinnen. En nu hier in hoofdstuk 4 wat we dan delen met elkaar, zorgen overwinnen. Willen we dan omstandigheden, mensen en dingen en zorgen overwinnen, dan is het antwoord Gods beschreven in Filippenzen. Aan de gemeente te Filippi is het antwoord gegeven. En wat voor ons vandaag ook van toepassing is. Het kan zo zijn vanmorgen dat u al lang christen bent. Dat u al lang Christus kent en dat u weet dat u een kind bent van God. En als u zal sterven, dat u bij hem in de hemel zal komen. Paulus wist er ook van zijn medewerkers te spreken in vers 3 erover. Dat hun namen stonden in het boek des levens. Toen ik hier een aantal weken terug ook hier de prediking mocht houden, hebben we het daarover gehad met het belang van het boek des levens. En hij wist dat zijn medewerkers die hem geholpen hebben, die hebben bij hem gestaan in het brengen van het evangelie in zijn tijd, hun namen stonden opgetekend in het boek des levens. Hebt u die zekerheid? Kent u wel mijn koning? Zoals Shadrach, Meshach, Lockridge vroeg. Kent u mijn koning? En als u hem kent, en als u dan voor hem leeft, en als wij hem geloven naar zijn woord, als wij deze kenmerken hebben in ons hart, dat wij hem aanbidden met dankzegging, dat wij hem geloven naar zijn woord, dat wij dat in toepassing brengen, dan zou ik mogen zeggen, ik zie u in de hemel straks. Als uw tijd er is en de mijne ook. Ik sluit met de woorden van Matthäus 6, als u dan wil opzoeken met mij. Matthäus 6, vers 31 tot en met 34. Maakt u dan niet bezorgd, zei Jezus, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, waarmede zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zijn er mensen hier vanmorgen die zich zorgen maken? Wat voor zorgen dan ook? Maak ik je bemoedigen met de woorden van Filippenzen 4? Het hoeft niet. Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus. Het hoeft echt niet. Maar u moet wel God geloven. Als we dat niet in toepassing brengen, dan ga maar door met zorgen maken hoor. Alleen kom niet bij mij langs. Ik hoor ze niet graag aan. Omdat er een antwoord is, neem ik. God geeft een antwoord. Zullen we danken met elkaar. Vader, dank u dat u een antwoord geeft op de zorgen die we ons soms maken. U zei in uw woord dat wij ons in geen ding bezorgd hoeven te zijn. En Vader, dat vind ik zo moeilijk als ik het lees. Nog moeilijker om echt werkelijk toe te passen in mijn eigen hart. Maar ik zie, Vader, de wijsheid van het schrijven van uw woord. Hoe we, als we bidden met dankzegging, als we bedenken al wat waar is, als we dat alles in toepassing brengen. Ik zie de wijsheid, Vader, van wat daar verteld wordt. Wanneer ik het doe, dan beleef ik uw vrede in mijn leven. En zo denk ik, Vader, vanmorgen, dat is het antwoord voor ons die zorgen maken. Er is heel veel om ons heen wat ons zorgen eigenlijk brengt. En ik bid echt voor ieder hier vanmorgen. Vader, er zijn echt grote zorgen. Ik denk aan mijn eigen vader, waarvan ik niet goed weet of hij behouden is of niet. En ik zou dat zo graag willen weten, Vader. Ik maak zorgen, om hem en zijn toekomst. En andere vaders zich ook over geliefden, denk ik. Misschien over de gezondheid, Vader, wat ons soms in de steek laat. Maar Vader, u bent bij machten dat alles weg te nemen. Waardoor we, Vader, echt werkelijk uw vrede beleven in het hart. En zo bid ik met ieder hier vanmorgen, Vader, dat we werkelijk in geen ding bezorgd zullen zijn. In Jezus' naam. Amen.